BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
De manier waarop stukken werden voorgehouden, hoe erop gereageerd werd, dan werd er iets voorgelezen wat heel heftig was. Ernstige handelingen die zouden zijn verricht. En dan zegt ze, nou, wat vind je daar nou van? En dan zei hij van, te gek voor woorden als dit waar is. En dan zegt zij, ja, maar het is gebeurd. Het is niet te gek voor woorden. Jij hebt dit gedaan.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even als gebruikelijk de spelregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken, onherroepelijke zaken zijn dat.
Zaken die afgesloten zijn, zaken waarin geen procedures meer lopen en zaken waarin geen procesbelangen meer spelen voor de advocaat in kwestie. En er ook misschien iets meer ruimte is om het verhaal achter de strafzaak te vertellen.
En vanwege de zuiverheid, de journalistieke zuiverheid, behandelen we ook geen zaken waar jij of als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, en we hebben een kleine inventarisatie gedaan voor de toekomst. En er schijnen genoeg zaken te zijn die we nog kunnen behandelen.
Chris, serieuze vraag. Heb jij wel eens een zedenzaak gedaan?
Nee, zeker. Ik heb in het verleden zeker wel zedenzaken gedaan. Hè. Maar goed, zedenzaken, je hebt ze van minder ernstig tot heel ernstig. Het is niet een gebied waar ik veel in beweeg. Maar dat komt denk ik ook met name omdat je er ook een beetje mee, net zoals bij Job Knoester, hè, waar we het over hadden, TBS-zaken. Je moet er een beetje mee in aanraking komen. En dat is bij mij nooit echt gebeurd. Ik heb wel eens een zedenzaak gehad, maar niet regelmatig. En ik ben de andere kant uitgegaan. Ja. Dus het is niet mijn deskundigheid.
Het zijn volgens mij zaken met een hele aparte dynamiek.
Ja, en je hebt natuurlijk, nogmaals, je hebt heel veel verschillende zedenzaken. Je kan een zedenzaak hebben waar het gaat om het vergaren van kinderporno. Maar je hebt natuurlijk ook misbruikzaken. Ik bedoel, Robert M. Ja. Zaken heb je natuurlijk. Verkrachtingen binnen relaties of bijna verkrachtingen of veronderstelde verkrachtingen. Dus het is een hele range aan delicten.
Vooraf aan dit gesprek wil ik even een waarschuwing geven. En dat is dat in dit gesprek expliciete seksuele handelingen besproken worden. Want het verhaal van vandaag gaat over een vader uit Oudenbosch, een plaatsje in Noord-Brabant. Hij is gescheiden en op 17 maart 2008 wordt hij van zijn bed gelicht door de politie. Want hij wordt verdacht van seksueel misbruik van 3 van zijn 4 kinderen en het vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. En na een aantal intensieve verhoren bekent hij het misbruik. En bij ons te gast vandaag is zijn advocaat, strafpleiter Yvonne Leenhouwers. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent gespecialiseerd hè, in zedenzaken. En om maar gelijk eens even met de verjaardagsvraag in huis te vallen. Waarom zou je dat werk in godsnaam willen doen?
Dan hebben we die maar vast gehad. Toen ik strafrechtadvocaat werd en de keuze had gemaakt om echt alleen maar strafzaken te gaan doen, had ik ook niet meteen de gedachte van, nou, dan wil ik me specialiseren in zedenzaken. Dat gebeurt gewoon. Je komt in aanraking met zaken en je ontdekt dat daar een bepaalde interesse zit. Ik ben begonnen op het kantoor van Chris Verhaert in Alkmaar toen. En die was op dat moment al gespecialiseerd in zedenzaken. En eigenlijk vrij snel kwam ik erachter dat ik dat heel interessant vind. Omdat het is natuurlijk gewoon strafrecht. Het gaat om bewijs, maar het gaat ook heel erg over omgang tussen mensen. Hoe communiceer je met elkaar? Over misverstanden. Het ligt altijd heel gevoelig. Het is ook alles of niets, hè? Vaak. Of iemand heeft het gedaan en krijgt een forse straf. Of iemand is onschuldig en wordt vrijgesproken. Ja, en dat heeft eigenlijk meteen mij gegrepen. En sindsdien doe ik dat bijna alleen maar.
Alleen maar ook zelfs?
Ja, ik denk dat het wel zo'n 80% van mijn praktijk is, zedenzaken. Okay. Ja.
En is het dan zo, daar ben ik er toch wel geïnteresseerd in, Yvonne. Kijk, om het maar heel simpel te zeggen, ik zit veel in de georganiseerde criminaliteit. En dan zie je dat het gewoon via mond-op-mond reclame, want veel van die jongens die kennen elkaar natuurlijk, ja, dan komen ze ook bij jou. Kijk, ik neem niet aan dat, dat er een soort van georganiseerd, nou die is misschien wel, maar niet hè, dat jouw cliëntel niet bestaat uit georganiseerde zedendelinquenten. Hoe komen die mensen dan bij jou terecht? Heb je daar enig idee van?
Ja, want dat is natuurlijk lastig, omdat als je zelf in zo'n situatie zit dat je wordt beschuldigd, ga je ook niet dat aan de grote klok hangen. Nee. Je gaat niet tegen je buurman vertellen of tegen je collega's van joh, wat me nou is overkomen. Welke advocaat moet ik hebben? Dus ik moet het echt hebben van verwijzingen van andere advocaten die met een complexe zedenzaak zitten. En die denken, nou, hé, ik vind dat toch wat lastig. Of ik doe het niet graag. Dat komt natuurlijk ook voor.
Ja.
En soms wel via of meer via mensen die professioneel weten dat ik daarin gespecialiseerd ben. Dus ja. Op die manier weten mensen me vaak wel te vinden. Ook soms door publicaties of zo. Dat soort dingen.
Zijn er nou, ik ben opeens heel erg, sorry Wouter. Wat zijn er dan al veel advocaten? Want ik weet zelf ook wel dat er advocaten zijn die liever geen zedenzaken doen. Zijn er nou veel advocaten in jouw beleving?
Nou, weet ik ze niet zo
omdat
goed.
Omdat je natuurlijk wel verwijzingen krijgt
ja,
van
kijk,
advocaten.
Je leest wel eens van advocaten die ook in de media zeggen, ik doe gewoon geen zedenzaak. En dat moet gewoon ieder voor zich weten natuurlijk. Hè, als je geen goed gevoel bij hebt, moet je het zeker niet doen. Maar ik heb vaker advocaten die gewoon zeggen, ja, het is niet mijn core business. Er is iemand hier die heel stellig ontkent. Er ligt een studio voor van een jong kind bijvoorbeeld. Wat moet ik daarmee? Moet ik een deskundige? Hoe pak ik dat aan? Hè, dus het is meer dat ze gewoon denken, ik laat het liever over aan iemand die daar gewoon meer ervaring mee heeft.
Ja, ja.
Daar heb ik ook nog een vraag. Want ik bedoel, als jij vertelt op verjaardag wat jij voor werk doet, dan zul je vragen krijgen, Chris. Dat heb ik ook.
De tweede verjaardagsvraag.
De tweede verjaardag. Ja, we bouwen hem even uit. Maar jij hebt natuurlijk ook echt verjaardagsvragen. Dat mensen misschien wel gewoon je ook een beetje aankijken van, oh, dus jij verdedigt dat soort mensen.
Ja. Ja, dat zijn lastige vragen. Natuurlijk, als je zegt ik ben strafrechtadvocaat, heb je al vaak genoeg gesprekstof.
Ja.
Maar ja, als er gewoon wat tijd is en rust, dan wil ik best wel uitleggen waarom het zo belangrijk is wat ik doe. En vooral ook, wat mensen zich niet realiseren, is dat je echt in die situatie heel makkelijk terechtkomt. Dat je beschuldigd wordt
hè,
op je werk of omdat je met kwetsbare mensen werkt, omdat je op één-op-één situatie zit. Dus de gedachte dat je nooit overkomt, dat is toch echt wel een misverstand.
Ja.
En dat kun je meestal wel goed uitleggen, ook op verjaardagen.
Dan de zaak hè, waar we het vandaag over gaan hebben. Daar heb jij al eens eerder over gepraat. Hè? Ik hoorde wat bij Radio 1. Er is een aflevering van Zembla zelfs over gemaakt. En er is een artikel over geschreven in Misdaadblad Koud Bloed. Volgens mij bestaat dat niet meer.
Nee.
En dus het is een zaak waar je al vaker voor gesproken over gepraat hebt. En toch heb je gezegd, ik wil graag over deze zaak praten. Waarom?
Ja, omdat ten eerste het een zaak is waar eigenlijk een beetje alles samenkomt van wat ik in mijn werk tegenkom. In heel veel van soortgelijke zaken. En daarnaast, omdat ik me nog zo goed kan herinneren hoe verontwaardigd ik was. Hoe boos toen ik de geluidsopname in deze zaak hoorde. Daar komen we natuurlijk nog over te spreken. Maar omdat ik het ook zo onrechtvaardig vond wat hier gebeurde, is me dat gewoon heel lang bijgebleven.
En ja, hoe raakte jij nou bij deze zaak betrokken? Weet je dat? Want het speelt in, even kijken, moet ik even terug. 2008, 17 maart ja. 2008.
Ja, nee, ik heb even terug zitten denken en ik zat er niet helemaal in het begin bij. Zat deze verdachte, deze vader al, ik denk anderhalve maand of zo vast toen hij contact met mij opnam. En dat zal waarschijnlijk ook weer via zijn geweest. Van ik zit echt met een probleem en zou je naar die zaak willen kijken?
Maar hij kwam erbij toen hij in voorlopige hechtenis zat.
Hij zat in voorlopige hechtenis, ja.
Ja. Dus hij was aangehouden, hij was gehoord, hij was door de rechtbank, de rechtercommissaris, de rechtbank vastgehouden.
Ja.
En op enig moment, hè, na 3 maanden, of in ieder geval in de eerste periode, kun je kort en goed 3 maanden worden vastgehouden voor de eerste zitting. En binnen die 3 maanden eigenlijk ben jij benaderd door hem vanuit de gevangenis van wil jij mij bijstaan?
Ja.
Ja.
En wat voor man was het?
Een hele normale man. Maar ook iemand die nog nooit
daar
eerder...
Daar zitten de gevangenissen vol
nee,
mee.
Maar iemand die nog nooit eerder met politie en justitie in aanraking was gekomen. En ook iemand, en dat zie je ook vaak, dat je, als je van zoiets wordt beschuldigd, denk je, ik ga wel naar de politie en ik leg het uit. Het is een misverstand. Hè? Dat komt vanzelf wel goed. En mensen hebben zelfs soms het idee van, ja, als ik een advocaat neem, dan lijkt het wel alsof ik schuldig ben. Dus mensen gaan dan heel onbevangen naar zo'n verhoor en willen ook echt meewerken, willen antwoord geven op alle vragen. Nou, zo iemand is het.
En hoe was deze zaak nou precies aan het rollen gekomen? Hoe kwamen zijn kinderen daarbij dat ze door hem misbruikt waren? Hoe?
Er is een aangifte van het jongste kind. En er was al een vechtscheiding en een hele hoop gedoe tussen de beide ouders. Die waren al uit elkaar. En op enig moment gebeurt er iets op school met dat jongste kind. Waarvan dan de school of mensen eromheen denken dat is ongepast gedrag.
Hè? Daar
is iets aan de hand gedrag, ja. Tussen kinderen. Hè? En dat is ook een heel groot misverstand. Omdat je helemaal niet goed kan zeggen wat nou precies ongepast is bij een bepaalde leeftijd. Maar goed,
jij zegt seksueel overschrijdend gedrag, dat zo begrijp ik niet. Ja. Het jongste kind vertoonde gedrag.
Hè? Ten opzichte van een ander kind.
Precies, wat zeg maar kon leiden. Kon worden.
Ik heb dat teruggelezen en daar stond seksueel overschrijdend.
Ja. Er stond iets van experimenteergedrag. Of in ieder geval iets tussen kinderen onderling. Waarbij, en dat zie je ook wel vaker, op een gegeven moment dan een ouder gaat zeggen, hey, dit is niet normaal, dan moet er wel iets gebeurd zijn. Hè? Ja. En op het moment dat gerichte vragen gesteld worden, kan een kind dan zeggen, ja, dat klopt. Er zijn dingen gebeurd, er komt een verhaal uit. En deze moeder heeft dan vervolgens ook alle kinderen bij elkaar geroepen en gezegd, nou, als het met die is gebeurd, met een van mijn kinderen, dan is het bij jullie vast allemaal ook gebeurd. Dus de gedachte is wel in deze zaak dat het via gesprekken thuis, want dat heeft nog best wel een tijdje geduurd voordat er echt aangifte is gedaan, zo'n verhaal tot stand is gekomen.
Mag ik even de situatie vragen? Gezin, vader, moeder, althans wel gescheiden, 4 kinderen.
Ja.
De jongste was ten tijde van de aangifte, ja, iets van 10.
Lagere schoolleeftijd.
Ja, en er waren dan 3 oudere kinderen van, las ik, 19, 20 en nog wat. En dat jongste kind dat vertoont, hè, gedurende die vechtscheiding, seks, of in ieder geval gedrag.
Ja, er is, hè, er wat, is wat iets vragen aan de oproept. Hand wat vragen oproept, ja.
En moet ik het dan zo begrijpen dat zeg maar in het gesprek met de moeder en de jongste, daar is door de jongste dat seksueel misbruiken aan de orde gesteld? Of hoe,
ja,
hoe
nou, dat is natuurlijk gegaan? Altijd lastig, want daar ben je niet bij. Hè? Nee, het enige wat je kunt reconstrueren achteraf is dat er blijkbaar in gesprekken een verhaal is gekomen. Dat zie je ook dat het dan soms groter wordt in de loop der tijd, omdat er vaker over gesproken wordt. En uiteindelijk blijkt, dat komen we later wel op, als deskundigen naar die verklaring kijken, blijkt ook wel dat daar, ja, dat het een beetje uit context is. Dus het is echt een verhaal waarvan je ook kunt bedenken dat het dus, ja, toch een beetje uit de fantasie ontsproten is.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je als moeder, als zo'n idee ergens in je achterhoofd postgevat heeft. Hè, of als je al denkt van, zou het niet dat dit zo gebeurd is. Dat je je wezenloos schrikt en dat je natuurlijk met je kinderen gaat praten. Of is dat?
Ja, het is natuurlijk lastig om concreet, zeg maar, in deze situatie te kijken. Hè, wat de motieven van de moeder zijn geweest. Nee, kijk, ik ben zelf vader van kinderen. Ik weet niet of Yvonne, ik weet of je kinderen hebt eigenlijk. Nou, maakt het verder niet uit. Maar kijk, dat zijn natuurlijk een van je grootste angsten. Ja. Hè, zodat je kinderen iets aangedaan wordt. En zeker als je het zelf niet door hebt. Ja. Dus dat is misschien, weet je, zo'n Robert M. zaak. Weet je, dat is mijn. Weet je, dat is, ik zou zomaar nog niet kunnen bijstaan om die reden. Maar mijn vraag is nog even, Yvonne. Dus, was er eerst alleen maar de aangifte van het jongste kind? Of hoe ging dat?
Nee, en om even terug te komen op jouw opmerking. Natuurlijk is het logisch, hè, dat je als ouder schrikt en dat je het gesprek aangaat. En liever heb je dat niet, hè, omdat het heel moeilijk is om jonge kinderen op een goede manier te bevragen.
Ja.
Want je hebt altijd een risico dat je door je vraagstelling met alle beste bedoelingen toch een verhaal creëert wat niet waar is. Mm-hmm. Maar goed, het is begrijpelijk dat er over gesproken werd. En hier was wel duidelijk dat eigenlijk binnen het hele gezinscontext er uitvoerig over gesproken werd. En dat aan de hand daarvan de oudere kinderen ook met verhalen zijn gekomen. Maar wel in de zin van beelden die ze dan zagen van iets wat 15 jaar daarvoor zou hebben plaatsgevonden. Dus daar zitten wel dingetjes in die al bijzonder waren.
Want de 3 kinderen die aangifte deden, waren ten tijde van die aangifte 20, 19 en 10 jaar oud. En ze hadden verklaard dat ze hun vader af moesten trekken. Gedwongen werden om zijn penis in hun mond te nemen. En anaal waren verkracht. En dat zijn toch wel hele zware aantijgingen.
Ja.
En ging het dan om misbruik? Dat is ook nog wel een belangrijke vraag. Wat had plaatsgevonden toen ze zelf nog heel klein waren? Of wat ook nog later had plaatsgevonden?
Nee, nou ja, dat punt is dat dan verhalen komen dat zou hebben plaatsgevonden in de tijd dat ze nog als gezin samen woonden. Wat natuurlijk ook al opvallend is. Hè, dat je dat al die jaren nooit hebt gemerkt. Maar dat zou al vanaf het 4e levensjaar zijn geweest, wordt dan later gezegd.
En wat wel heel opmerkelijk is dat dan de oudste dochter geen aangifte heeft gedaan.
Nou, één van de kinderen. Ik weet even niet meer precies, maar dat klopt. Er is één van de vier kinderen die zei van ja, ik heb het nooit gemerkt en er is bij mij niks gebeurd. Ja.
Maar goed, er wordt dus een aangifte gedaan bij de politie en die neemt dit buitengewoon serieus, ja. Wat mij ook goed lijkt.
Tuurlijk, want als je als ouder dit soort zorg hebt, moet je het natuurlijk aan professionals overlaten. En wil je ook dat de politie gewoon goed onderzoek doet. Ja, ja. Dat is logisch.
En werden er gelijk 3 aangiftes gedaan of weet je dat niet meer?
Nou ja, meestal doet moeder aangifte namens kinderen en worden dan kinderen als getuigen gehoord.
Ja, maar die drie verhalen van die drie kinderen, die waren
dat waren dat was al onderdeel van het dossier. Ja, ja. Daar is ook de verdachte over gehoord, over 3 beschuldigingen.
Ja, want jouw cliënt is lang en stevig aan de tand gevoeld, hè, nadat hij is opgepakt.
Ja.
Want wat dacht jij toen je zijn verklaringen teruglas? Dus jij kwam er later bij, dan krijg je het dossier en dan lees je terug wat hij verklaard heeft. En dat was een bekentenis.
Ja, dat was een bekentenis. En natuurlijk is een verslag van zo'n verhoor altijd een samenvatting en zakelijke weergave in het procesverbaal. Dus je hebt niet letterlijk dat gesprek, maar je voelde al wel, ja, dat het heel raar was verlopen, ook op basis van wat er op papier stond. Dus het eerste wat ik altijd doe is zeggen, ik wil alle geluidsopnames horen. Ik wil weten hoe dat gesprek echt gegaan is.
Volgens mij doen bijna alle advocaten die hier zitten dat, toch?
Ja, nou ja, zeker in zedenzaak heb je het voordeel dat het verplicht wordt opgenomen. En natuurlijk ook in zwaardere zaken. Maar dat voordeel moet je ook gebruiken. Omdat het is heel nuttig om te luisteren wat er allemaal gezegd wordt. Maar hier was het ook zo dat vader inderdaad, in dat zware verhoor een verklaring had afgelegd. Maar wel zodra die verhoren klaar waren en hij was in een huis van bewaring, eigenlijk snel erop terugkwam. Ja. En dus ik had al zijn verhaal van, ik heb iets verteld waar ik niet meer achter sta, wat gewoon niet klopt.
Even een tussenvraagje, een hele belangrijke vraag. Want dit speelt natuurlijk in 2008-2009. We hebben het al eerder gehad over het saldo's arresten, recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor.
Onze vaste luisteraars weten dat.
Maar dat was toen nog niet gewezen. Ik begrijp jou goed als je zegt, deze man werd aangehouden en heeft eigenlijk in die eerste dagen na aanhouding een bekennende verklaring afgelegd.
Ja, wel echt na 3 dagen echt in de loop van intensieve verhoren. Ja. Dus niet meteen.
En werd hij daarin nou bijgestaan door een advocaat?
Nee.
Nee, hè?
Nee, toen had je daar nog geen recht op.
Nee. Krankzinnig.
En hij werd door een verhoorkoppel, dat noemen ze een verhoorkoppel, hè? Ja. Die gaan zo iemand voor. En toen jij die geluidsopname hoorde, wat hoorde je toen?
Ja, dat was. Ik denk dat ik toen al ongeveer 4-5 jaar op dat kantoor werkte. Dus ik had al best wel wat zedenzaken gedaan. En ik kreeg echt een kramp in mijn buik. En ik kan me nog herinneren dat ik gewoon op mijn eigen plek zat. Achter mijn bureau op kantoor. Normaal gesproken moet je altijd naar het politiebureau om te gaan beluisteren. Maar op een of andere manier heb ik ze toen gewoon gekregen. En ik heb ook al mijn collega's erbij geroepen. Ik dacht, dit is gewoon zo heftig wat ik hier hoor.
Want je zit dan met een koptelefoon op te luisteren.
Ja, je zit het verhoor te beluisteren. En je voelde meteen dat het voor geen meter klopt wat er gebeurde. Nou, ten eerste was het was heel eigenlijk alsof ze erbij waren geweest. Zeker, er waren 2 verbalisanten, een man en een vrouw. En die vrouw die citeerde uit al die verklaringen alsof ze het zo voor zich zag. Weet je wel, alsof het was voor haar volledig de waarheid. De manier waarop stukken werden voorgehouden, hoe erop gereageerd werd, dan werd er iets voorgelezen wat heel heftig was. Ernstige handelingen die zouden zijn verricht. En dan zegt hij, en dan zegt ze, nou, wat vind je daar nou van? En dan zei hij van, te gek voor woorden als dit waar is. En dan zegt zij, ja, maar het is gebeurd. Het is niet te gek voor woorden. Jij hebt dit gedaan. Ja. En dus alsof ze het gewoon echt erbij was geweest, reageerde ze daarop. En daarnaast merkte ik dat hij heel erg lang heeft gezegd, ja, het klopt niet. Het is niet gebeurd. Kan me niet herinneren. En dat ze bleef drukken door te zeggen, ja, maar je kinderen liegen toch niet?
Ja, want dat is natuurlijk wel wat hier meespeelt. Ja. En dan kijk ik ook even naar Chris. Ik heb wel eens begrepen dat een verklaring of een aangifte van familieleden, dat zwaarder gewogen wordt. Klopt dat?
Nou ja, niet. Het staat niet in het wetboek van strafvordering.
Maar door een rechter dat hij denkt van, nou, dat zijn zijn kinderen. Dus, want als kind heb je natuurlijk.
Nou ja, je zou natuurlijk als rechter kunnen denken dat een verklaring van een zoon of een dochter tegen een vader geloofwaardiger is, omdat het de vader is.
Hè? Ja, dat zeg je niet zomaar.
Zeg je niet zomaar. Kijk, dat is natuurlijk in zedenzaken natuurlijk wel weer een ander verhaal. Zeker als er een moeilijke context is. Want iedereen weet dat er dan andere motieven kunnen kunnen spelen.
En kijk ook even naar Yvonne. Want die zit bedenkelijk
nou,
te kijken.
Nee, maar dat is nou zo lastig van zedenzaak. Want in een normale zaak heb je vaak... dan weet je dat er een strafbaar feit is gepleegd. Je weet alleen niet zeker of je de goede dader hebt. En in zedenzaken weet je wel om wie het gaat. Namelijk je eigen vader. Alleen je weet niet of er echt sprake is geweest van een strafbaar feit. Dus het is een heel ander soort onderzoek. En natuurlijk krijg je altijd de vraag... ja, maar als het niet gebeurd is, waarom zegt iemand dat? He, en moet je als advocaat heel veel aandacht besteden aan hoe zo'n verhaal mogelijk tot stand is gekomen? Maar hier gaat het om een man die naar de politie gaat en die zegt, ik hoor hier verschrikkelijke dingen, die heb ik niet gedaan. En ze blijven me hameren, ja, maar je kinderen zeggen dit. En het zijn jouw kinderen. He, en als vader ga je dan ook, ja, ik heb ze niet opgevoed om te liegen. Ik kan me niet voorstellen dat ze over zoiets liegen.
Maar je wordt eigenlijk ook in een
soort van loyaliteits. Ja, natuurlijk. Ja. Dus hij gaat zeggen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze liegen. Nee, dus is het waar. He, ja. Zij liegen of jij liegt. En zo is hij echt gedrukt in een bepaalde hoek om uiteindelijk toe te geven.
En daarbij is ook van belang, Wout, om nog wel, daar sloeg ik wel een beetje op aan. Hè. Dus de overtuiging die politieagenten of rechercheurs kunnen hebben in een verhoor. Hè, en dat de hele tijd voorhouden. Ja, maar het is zo gebeurd. Wij weten zeker dit. Dat is niet hoe het zou moeten gaan. Althans, kijk, je kunt er op een gegeven moment dat wel hebben. Maar zeker in dit soort verhoren. Je moet er open in staan. Ja. Waarom ook? Omdat je anders krijgt dat mensen gaan verklaren naar jouw overtuiging. Ja, om jou tevreden te stellen.
Maar en dan toch, dan speel ik even advocaat van de duivel hier. Dan toch kan ik me voorstellen dat je als rechercheur denkt. Wacht eens even. Dit is niet één kind die dit zegt. Ja. Dit zijn er drie.
Ja. Nou.
En dat is natuurlijk wel voor je overtuiging als jij daar zit, is dat natuurlijk wel belangrijk.
Ja, maar de grote maar, Wouter, is dat die rechercheur geen rechter is. Dus die rechercheur moet onderzoek doen en die moet proberen de waarheid aan het licht te brengen. Maar die is er niet voor om het oordeel te vellen over de waarde van de verklaringen die afgelegd worden.
Nee, en bovendien, je bent een zedenrechercheur en dan heb je ook een speciale opleiding gehad. En dan weet je ook... Nou ja, dat er valse beschuldigingen voorkomen. Of in ieder geval onware beschuldigingen. En je weet ook bijvoorbeeld dat zo'n context van een vechtscheiding relevant is. Hè? En dat er verklaringen kunnen ontstaan.
Want die ouders lagen
helemaal
met elkaar in de clinch.
Ja, en het idee is altijd, ja, dat moet dan moedwillige wraak zijn als iemand iets vertelt. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan oprechte bezorgdheid zijn. Het kunnen verzorgingshandelingen die helemaal uit verband getrokken zijn. Dat kan aan de orde zijn. Hier was het natuurlijk wel... Een heel heftig verhaal, maar zat er ook in het verhaal van zowel de oudere kinderen als het jonge kind elementen waarvan je denkt, ja, het is wel heel raar.
Wat waren
en dat
die
hadden ze in ieder
dan?
Geval, daar hadden ze rekening mee kunnen houden. Daar hebben ze gewoon helemaal niet naar gekeken. Nou, die elementen bijvoorbeeld, later hebben er ook deskundigen naar dat verhoor van dat jongste kind gekeken, maar dat ging dan over heel heftige handelingen, over gedwongen worden poep te eten, echt een beetje kinderlijk. Weet je wel, hand in de bibs van de ander en ja. Dat je al denkt, nou, dat lijkt me wel heel vreemd, maar ook daarbij geen context, geen emotie. Niet, oh, dat vond ik heel vies bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn elementen die waar in ieder geval deskundigen van zeggen, ja, dat hoort er een beetje bij. Als je als jong kind zulke ervaringen hebt, dan moeten ze iets kunnen zeggen over de context, over hoe het voelde, over hoe het rook, hoe het ervaren werd.
Het was allemaal heel eendimensionaal.
Ja, en natuurlijk, zedenrechercheurs zijn geen deskundigen en die moeten gewoon ook onderzoek doen. En op een gegeven moment moeten ze horen wat de verdachte te zeggen heeft. En natuurlijk word je geconfronteerd met de verhalen die er liggen. Maar je moet dan ook luisteren wat iemand te zeggen heeft.
Maar mag ik heel even terug? Want deze man legde in de eerste drie dagen uiteindelijk een bekende verklaring af. Ja. Dan wordt hij voorgeleid bij de rechtercommissaris. Hebben we het ook eerder gehad. Hè? Dan moet de rechtercommissaris gaan beslissen of hij langer blijft vastzitten, ja of nee. Weet jij nog of hij toen al bij de RC heeft gezegd, die verklaringen bij de politie, die kloppen niet?
Ja, dat heeft hij echt vrijwel meteen gezegd.
Aangegeven.
Want hij was, zodra hij in het huis van bewaring kwam, heeft hij daar een gesprek gehad met een psycholoog. En die zei tegen hem, je kunt niet herinneringen aan iets ernstigs wat je zelf hebt gedaan verdringen. Dat je het echt niet meer weet. Ja. Want dat was wat de politie had gedaan. Hè? Die hadden gezegd, ja... He, het is zo gedetailleerd, dat moet wel waar zijn. Jij weet het niet meer, je kinderen liegen niet. Dus heb jij het verdrongen en gaan wij samen steentje voor steentje die muur afbreken. Net zolang tot jij je weer herinnert wat voor verschrikkelijke dingen je met je kinderen hebt gedaan.
De psycholoog gaf hem eigenlijk inzicht. Van
ja, die psycholoog zei, dat kan toch niet. Hadden je alles kunnen laten bekennen. En dat had hij eigenlijk ook vrij snel door. Maar dat was de hele setting van drie dagen verhoor. De stress, de spanning, geen idee waar je in terecht komt. Nog nooit eerder met justitie in aanraking gekomen.
Nee.
Dan kan je heel klein gemaakt worden. En dan in combinatie met iemand die gewoon echt wil meewerken. En die ook niet ruzie wil maken met die verbalisanten. Ja. Die wil gewoon Ook een oplossing.
Ja.
Dan komt hij vast te zitten. Bij de raadkamer geeft hij mee. De raadkamer van de rechtbank moet na die 14 dagen dan beslissen. Blijft iemand ook weer langer vastzitten? Nou, dat gebeurt. Dan bezoek jij hem. Ja. Hè, omdat hij jou benadert. Hij vertelt tegen jou, ja, dit is krankzinnig wat hier gebeurd is. Maar ik heb iets bekend wat ik niet gedaan heb. Dan vraag jij die verhoren op van hem.
Ja.
Hè, die, nou, dan aanschouw je eigenlijk voor het eerst wat er gebeurd is. Hoe lang heeft hij überhaupt...
Hij heeft 7 maanden gezeten.
Ja, want die tweede aangifte... Daarom is die tweede aangifte... Er is natuurlijk een tweede aangifte gedaan door zijn ex. En daarin was het verhaal dat hij zijn kinderen misbruikt zou hebben in een garagebox. En zijn oudste zoon had verklaard dat hij daar met een hondenriem om zijn nek rond moest kruipen. Dat hij vastgebonden werd en dat hij gedwongen werd om naar video's te kijken van seks met kinderen. En dat waren ook weer heel gedetailleerde beschuldigingen.
Ja, maar ook heel bizarre beschuldigingen. Om even terug te komen op jouw vraag. De eerste, ik weet nog wel dat er een eerste pro forma zitting was. Dus dat betekent dat het onderzoek nog niet klaar is, maar dat het wel al voorkwam. Toen had ik wel al het schriftelijk dossier, maar nog niet die geluidsopname. En toen is het me niet gelukt om hem in vrijheid te krijgen met alles wat er niet aan die zaak klopte. Nee. En dat is daarna, toen ik die banden kreeg, ook het moment geweest waarbij ik dus aandacht heb gevraagd voor die zaak. Maar in ieder geval, toen lukte het me niet om hem vrij te krijgen. En vervolgens bleek dus dat er een aanvullende aangifte kwam. Echt met de meest bizarre dingen, kinderporno, netwerken, andere mensen. Toen heeft de officier gezegd, wij gaan hier onze eigen deskundige bij halen, want dit vinden we zelf ook vreemd.
Wat voor deskundige was dat?
Nou, dat is de LEBZ, dat is de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken.
Ja.
En dat is een instantie eigenlijk voor de politie en justitie. In alle zaken waarbij er gewoon heel veel ingewikkelde zaken spelen, kun je zo'n expertisegroep raadplegen. En dat is vaak op het moment voordat je beslist over vervolging.
Precies.
En daar zitten dus rechtspsychologen in, recherchekundigen, psychologen. Dus dat zijn echt mensen met heel veel verstand van zaken.
Maar hier werden ze ingeschakeld gedurende de vervolging.
Ja, en dat was, en op zich vind ik dat wel moedig van het Openbaar Ministerie. Omdat er kwam gewoon zo'n bizarre aangifte. En je zegt hele heftige dingen, maar ook echt heel raar. En door de politie wel uitgezocht, maar dat kon helemaal niet. Die garageboxen waren er niet. Die wezen andere plekken aan, elk kind een andere plek. En bovendien was er op sommige plekken geen box en op andere was er geen elektra.
En er is ook nooit kinderporno gevonden.
Nooit. Echt, nee. Het waren deze verhalen. En het waren ook verhalen van kinderen die zeggen, ik heb beelden van. En dat werd natuurlijk in hele gesprekken daar thuis steeds groter en steeds echter, zeg maar.
Ja.
En die deskundigen zijn naar het dossier gaan kijken en die hebben dat ook zo geconstateerd. Die hebben gezien alle fouten die er waren in de verhoren van de verdachte, maar ook alle fouten die er gemaakt waren in het verhoren van de kinderen en het niet voldoende afstand bewaren, niet genoeg onderzoek doen. En ze zeiden ook, je ziet gewoon dat er hier aanwijzingen zijn dat op basis van beelden die kinderen hebben, dat er sprake is geweest van het invullen van gebeurtenissen die helemaal niet hebben plaatsgevonden.
Maar gek genoeg krijg je dan de situatie, dat heb je niet vaak, hè, dat het onderzoek wat je zelf als verdediging zou doen, wordt hier eigenlijk door het Openbaar Ministerie met eigen deskundigen geïnitieerd. Hè, met conclusies die rijmen met jouw conclusies, of althans voorlopige conclusies. Kwam dat rapport snel of duurde dat heel lang?
Nou, het rapport, volgens mij was het ergens in augustus dat ze zijn ingeschakeld door justitie. En in september hebben ze voorlopige bevindingen telefonisch doorgegeven aan het OM. Dus ik had nog geen rapport.
En die waren al heel kritisch.
En die waren zo kritisch dat het OM meteen schorsing heeft gevraagd. Niet opheffing van de voorlopige hechtenis, maar schorsing. Want er waren nog wel verdenkingen, maar er waren toch ook wel zodanige twijfels dat hij vrij kon komen.
Ja. Het is natuurlijk wel een veegteken aan de wand. Het is op een die dat zelf gaat doen.
Ja, dus toen is hij vrijgekomen. En uiteindelijk bij de eindbeslissing hebben ze ook om vrijspraak gevraagd. En was ook echt de totale conclusie dat het aan alle kanten rammelde. Maar dat er ook heel veel twijfels waren over de beschuldigingen. Ja. Want in het rapport stond zelfs dat er geen reden meer was om hem als verdachte aan te merken. Dus niet van er is onvoldoende bewijs. En daarom moet hij worden vrijgesproken.
Er is überhaupt niks.
Er is gewoon niks. En dat hadden ze gewoon veel eerder kunnen zien.
Ja. En dan ben ik toch benieuwd, hoe heeft jouw klant dit allemaal beleefd dan? Want je zit 7 maanden vast als zedenverdachte.
Ja.
Dat zijn de mensen die het in de baaiers niet altijd even gemakkelijk hebben. En hij zei natuurlijk, ik ben onschuldig. Maar dat zeggen er meer.
Ja, dat, ik bedoel, vastzitten is natuurlijk verschrikkelijk voor heel veel mensen. Maar het lastige voor mensen die van zo'n zedenzaak worden beschuldigd en daarna vrijgesproken worden, of al eerder is duidelijk dat er niks aan de hand is, is dat ze zo het vertrouwen in het hele systeem kwijtraken. Ja. Kijk, jij en ik, als wij op straat lopen voor een politieauto, denken we, oh, die komt niet voor mij. En zij weten gewoon dat, ook al doe je niks fout, kan je worden opgepakt, kan je gewoon maandenlang worden vastgezet. En dat heeft zo'n enorme impact op het leven van mensen. Dat kan je natuurlijk nooit meer ongedaan maken.
En daarnaast is bij deze cliënt natuurlijk ook nog eens de impact van 3 van mijn kinderen die hebben een aangifte tegen mij gedaan. Dat lijkt me eigenlijk nog veel heftiger dan die hele impact van die onterechte arrestatie. Want hoe los je dat in godsnaam op?
Ja, omdat
daar
zeker
kom jij natuurlijk niet bij kijken. Maar
nee,
dat,
maar kijk, je ziet dat aan alle kanten. Kijk, mensen blijven na zo'n vrijspraak ook echt zitten met en nu. Weet je, want je kunt geen aangifte doen van valse aangifte vaak. Omdat zo'n moeder misschien ook met de goede bedoelingen handelt. Dat weet je niet.
Je maakt het ding eigenlijk alleen maar erg.
Ja, je lost het niet op. Je wil je kinderen terug. En ik zie heel vaak in dit soort zaken dat vervolgens er is al zoveel kapot. Dat die kinderen misschien zelf niet meer naar hun ouders willen. Nee. En dat er dan, ik weet nog, dat je dan rapporten krijgt van de raad die dan ook nog allemaal hulpverlening gaan inzetten op basis van seksueel misbruik wat niet heeft plaatsgevonden. Ja. En dan denk ik, die kinderen moeten juist geholpen worden omdat die verschrikkelijke herinneringen ingeprent hebben gekregen die niet op de waarheid zijn gebaseerd.
Maar zijn die kinderen ooit teruggekomen op hun beschuldigingen tijdens het proces?
Zeker de oudste. Ja. Of een van de oudere kinderen, die heeft ook wel een brief geschreven dat het hem spijt. En die heeft daar wel iets over gezegd.
Ja.
Maar je ziet ook wel eens dat dat dan ook weer niet wordt geloofd.
Nee.
Dat maakt het een
gevoel. Nee, maar ik bedoel meer in de verhouding tussen ouder en kind. Ik bedoel, het lijkt me nogal wat als een van je kinderen je beschuldigt van seksueel misbruik. Om wat voor reden dan ook.
Dat kom je volgens mij nooit meer helemaal te boven.
Dat kom je nooit meer te boven.
Nou ja, en hoe wil je nog een relatie opbouwen, ook al word je vrijgesproken, terwijl je kind nog steeds gelooft dat je het kind hebt misbruikt. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig opbouwen. Maar goed, deze man, we hebben eigenlijk al alles weggegeven. Hij wordt vrijgesproken, maakt niet zo heel veel uit.
Nee.
Hij werd geschorst na 7 maanden.
Ja.
Nou, op een gegeven moment komt u die zaak echt op zitting. Hoe was dat? Want ik bedoel, waren de slachtoffers er ook? Of althans, de slachtoffers, nee, zeg ik nou, de gestelde vermeende slachtoffers.
Nee, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar wat altijd heel lastig is in dit soort zaken is, uiteindelijk moet de rechtbank natuurlijk nog die beslissing nemen.
Ja.
En het Openbaar Ministerie had op voorhand al laten weten voor vrijspraak te gaan. Dan sta je daar als advocaat, dus meteen het vuurtje een beetje uit. Ja, want je wil natuurlijk wel, je wil niet dat het OM vrijspraak vraagt en de rechtbank wel gaat veroordelen.
Nee.
Nou was die kans niet zo heel groot. Maar je staat er wel anders als advocaat. Ja. Als het Openbaar Ministerie al aangeeft. Ja. We geloven er zelf niet in.
Ja, juridisch natuurlijk. Of professioneel is het natuurlijk het lekkerste altijd. Als het Openbaar Ministerie met een heel onredelijk verhaal en een onredelijke eis komt.
Ja,
het
dan kan
niet,
je heerlijk
is
fel
niets
worden.
Het is ergers dan een officier die redelijk is in deze citroen. Dat is veel lastiger. Misschien niet in zo'n zaak. Maar wel zeg maar in waar heftige dingen spelen en zo. Waar met hoge gevangenisstraffen. Ja. Hoe krankzinniger zij recureren, hoe lekkerder ik pleit.
Ja, maar eigenlijk heeft het OM dus in deze zaak heel goed zijn werk gedaan, namelijk
absoluut
waarheidsvinding.
Ja.
Nee, maar dat hebben ze wel gedaan, maar te laat.
Ja.
En natuurlijk, kijk, uiteindelijk wordt het onderzoek door de politie gedaan. Maar als je kijkt naar het rapport van de landelijke expertisegroep, dan had je meteen allerlei twijfels kunnen hebben in het begin van de zaak.
Ja.
Dat is in ieder geval door het politieteam niet op een goede manier aangepakt. Hoe langer je zit, hoe schadelijker het is natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben ze wel de juiste keuze gemaakt om die LHBZ in te schakelen.
Ja, want we zitten hier, onlangs was hier bij ons te gast Bart Zwier. En die had ook een zaak van een valse bekentenis. Dus misschien dat onze luisteraars nu denken van, nou, dat gebeurt met de regelmaat van de klok. Heb jij dit vaker meegemaakt, dit soort valse bekentenissen? Op deze manier, dat echt iemand door de politie, dat gebeurt toch bijna nooit?
Nee, het komt niet zo heel vaak voor. Maar dat was in deze zaak ook zo bijzonder. Omdat die overtuiging er zo was van die verbalisanten, van die verhoorders. Dat ze echt bereid waren om urenlang met hem zeg maar die herinneringen terug te halen. Dus op basis van allerlei psychologische principes waarvan deskundigen al lang weten, dat kan helemaal niet.
Ja, tegenwoordig
dat
daar
is
een
totaal
zitten,
uit de bocht gevlogen. Ja. En dat is heel schadelijk. En dan krijg je nog een combinatie van een heleboel andere factoren in deze zaak. Want namelijk, je had ook veel kritischer moeten zijn op de beschuldigingen. En je had ook aandacht moeten besteden aan de context van zo'n zaak.
De echtscheiding, de perikelen.
Ja, want ook het OM kan ook, als er sprake is van een vechtscheiding, al aan het begin ervoor kiezen om die expertisegroep in te schakelen. Dat wordt ook geadviseerd. Omdat het nou juist zo lastig is in dit soort zaken. Om de waarheid boven tafel te krijgen.
Nou, is er in die zaak waar ik het net over had, hè, van Bart Svier, is er naderhand een gesprek geweest tussen een van de verbalisanten en de verdachte die dus onterecht had bekend. Is dat hier ook gebeurd? Is er zo'n soort mediation gesprek geweest?
Ja.
Ben je daarbij geweest?
Nee, ik ben daar niet bij geweest. We hebben uiteindelijk een klacht over het politieoptreden ingediend. Mm-hmm. En dat is toen eerst niet in behandeling genomen, omdat het en te laat was. Terwijl het natuurlijk pas veel later achterkwamen dat er dingen niet in de haak waren. En ten tweede, omdat ze vonden, het standpunt was, ja, de rechter heeft hier nu al iets over gezegd.
Ja.
Nou, daar hebben we toen op gereageerd en uiteindelijk ook de ombudsman ingeschakeld. En na bemiddeling van de ombudsman heeft er wel een gesprek plaatsgevonden met deze twee verhoorders. En daar ben ik niet bij geweest. Dat wilden ze ook niet. En het was gewoon voor mijn cliënt belangrijk dat dat gesprek kon plaatsvinden. Ja, en dan blijf je toch altijd een beetje van, ja, hè, zij hebben het idee dat ze heel goed hun werk hebben gedaan. En,
maar heb je gehoord hoe hij dat ervaren heeft? Heb je dat?
Nou ja, kijk, uiteindelijk. Op zich is het fijn dat mensen dat gesprek met je willen aangaan. Dat kost al heel veel moeite om dat te doen. Maar ja, je kunt ook niet zoveel zeggen om het goed te maken. Hè, er is al zoveel kapot gemaakt. Hoe herstel je dat?
En als je heel erg in die groef zit van, ik denk nog steeds dat je het gedaan hebt. Was dat
hier? Nou, dat was hier wel wat minder. Maar dat kwam ook echt omdat heel veel deskundigen er al iets over gezegd hadden. Maar ja, ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat professionals op zo'n manier denken dat ze op zoek zijn naar de waarheid.
Ja.
Gewoon net zo lang doordrukken totdat ze willen bevestigen wat je wil horen.
Mag ik nog vragen? Dus de zitting, was het in die zin een beetje een formaliteit? Dat je merkte dat de rechtbank er eigenlijk ook al snel klaar mee was? En wat heb je bepleit? Want kijk, op zich, weet je, die verklaringen zijn onbetrouwbaar. Dus ja, dan kan je zeggen, nou, de vrijspraak is helder. He, door bewijsuitsluiting van die verklaring. Maar je kunt ook natuurlijk zeggen, ja, dit onderzoek deugt zo van geen kanten.
Ja.
Het Openbaar Ministerie moet niet ontvangen worden in de vervolging. He, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Ja. Dat als er doelbewust of met hele grove verontachtzaming of grove verontachtzaming gehandeld is. He, en tekort wordt gedaan aan de belangen van de verdachte, dan kun je ook niet ontvankelijk worden verklaard.
Ja, dat heb ik ook bepleit. En dat is ook iets wat je heel goed met je cliënt moet bespreken. Want dat vinden mensen soms heel moeilijk. Stel dat het rechtbank het had overgenomen en had gezegd niet ontvankelijkheid OM. Ja, dan heb je nog geen uitspraak over schuld of onschuld.
Nee, dan krijg je die vrijspraak niet.
Precies, dus dat heb ik wel goed besproken. Maar uiteindelijk hebben we wel aangegeven, ja, we vinden hier dat er zoveel fouten zijn gemaakt. Dat het Openbaar Ministerie het recht op vervolging gewoon echt heeft gespeeld. En dat zou fijn zijn als de rechtbank daar ook een uitspraak over doet. Ook omdat die conclusies van die deskundigen zo helder waren. Maar daar is de rechtbank uiteindelijk niet in meegegaan. En vaak is dan de constructies zijn wel heel veel fouten gemaakt. Maar het is niet opzettelijk gebeurd. Ja. Het is niet met de bedoeling om iemand kwaad te doen. Ook al is het natuurlijk wel het resultaat geweest.
Hoe is het nu met hem? Weet je dat?
Nee, ik weet het niet. Ik heb geen contact meer. Ik heb vaak nog heel lang contact met mensen. En op een gegeven moment is het ook iets wat je wil afsluiten. Ik merk wel dat het periodes zijn waar je veel hebt meegemaakt met mensen. Omdat, nou ja, wat ik al eerder zei, ze ook met niemand anders over dit soort dingen kunnen praten.
Goed. Dankjewel voor je komst, Yvonne Leenhouwers. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.